Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Welkom bij de allereerste aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben biologie-redacteur bij NRC. En naast mij zit Hendrik Spiering. Hoi Hendrik.
Hallo, ik ben dus Hendrik Spiering, redacteur gedragswetenschappen denk ik. En mijn voornaamste interesse gaat naar de grote lijnen in de geschiedenis en de evolutie van de mens. En van ontstaan van bewustzijn tot waarom we een fiets hebben.
Oké, dat is breed, maar wel heel mooi. Aan mijn andere kant zit Gemma Venhuizen. Hoi Gemma.
Hoi Lucas. Nou, ik ben net als jij biologie-redacteur. Ah, ja. Maar ik vind het heel veel leuk om over te schrijven. Ook over stenen. Ik ben geoloog van opleiding, psychologie, alles eigenlijk.
Wat fijn. We zitten hier bij elkaar omdat we het gaan hebben over de vraag waarom mensen bijna geen vacht meer hebben. Dat is ook de reden waarom onze podcast Onbehaarde Apen heet. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we het eerst hebben over iets wat ons is opgevallen deze week. En Gemma, ik vroeg me af, heb jij iets in het nieuws gezien waarvan je dacht van, nou, dat heeft me geraakt of dat vond ik bijzonder?
Ja, in Kenia is op 45-jarige leeftijd het laatste mannelijke exemplaar van de noordelijke witte neushoorn overleden. En er zijn nog wel twee vrouwtjes, maar ja, die hebben ook geen nakomelingen meer gekregen. Dus de soort is nu definitief ten dode opgeschreven. Ja, gedoemd om uit te sterven. En dat vind ik wel het heftige hieraan, dat in zijn 45-jarige leven heeft Soudaan ook nog in Tsjechië gewoond. En in die tijd waren er nog wereldwijd 2000 noordelijke witte neushoorns. Je hebt ook een ondersoort, een zuidelijke witte neushoorn, die is er nog wel. Maar we wisten dus eigenlijk dat het slecht ging met de soort. En niemand heeft bij tijds ingegrepen. En nu is de soort er straks helemaal niet meer.
Ja, en het bijzondere van deze neushoorn vind ik zelf dat we kennen hem omdat er een enorm beroemde foto van hem bestaat met een soldaat ernaast om hem in godsnaam nog maar te bewaken. Omdat zelfs de laatste mannelijke neushoorn niet veilig is voor stropers die dat hele mooie dier doden alleen maar voor die horen. En daar wordt dan Chinese medicijn van gemaakt. Het is wel de ultieme pech voor een Afrikaans zoogdier dat door de globalisering ineens die in het bereik komt van Chinese medicijnmannen. Heel vreemd.
Dus zelfs met de beste wil van de wereld konden we deze soort niet voor uitsterven behoeden. Hendrik, is jou nog iets opgevallen deze week?
Ja, dit ging natuurlijk over een dier in Afrika. Maar ik zat aan een ander zoogdier te denken die in een baan om de aarde is geweest. Scott Kelly. Een beroemde astronaut van de Amerikanen die samen met een Rus voor een experiment een jaar lang in het ISS is geweest. De meeste astronauten blijven maar een half jaar of sommigen blijven maar een week. Maar dit was echt een proef om te kijken wat gebeurt er. En nou ja, dat lees je dan als die omhoog gaat. Er wordt heel veel lawaai over gemaakt. Maar wat nu eigenlijk uitgekomen is, wat nu het grote ontdekking is, dat is dan nu pas bekend geworden. En dat vind ik een beetje raadslachtig. Want hij had een tweelingbroer en dan kun je ze allemaal heel precies vergelijken. En dan zou zijn DNA zijn veranderd. Nou, daar geloof ik eigenlijk niet zoveel van. Maar hoe het precies zit, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, ik heb daar ook een beetje iets van meegekregen. Het was een journalist had dit gewoon opgepikt uit een communiqué eigenlijk van de NASA. Die even de voortgang meldde. En die zag daar iets over genen en dat het veranderd zou zijn. Maar het was niet het DNA zelf dat veranderd is. Zo ging het wel in de pers rond. Maar het ging over de activiteit van DNA. Dus genen worden afgelezen en een gen kan heel veel worden afgelezen of heel weinig. En daarin verschilde die tweeling een beetje. Maar een van die NASA mensen zelf heeft gezegd van na een paar maanden trok dat wel weer bij. Dus het is denk ik wel een voorbeeld van iets wat een beetje in de vertaling van wetenschap naar publiek verloren is gegaan.
Dus in allerlei details is dat dan misschien interessant voor als we ooit naar Mars gaan reizen. Maar de conclusie is dus dat als je een jaar lang gewichtloos bent, dan is de biochemie van je lichaam anders dan als je op aarde zit.
Ja, dat klinkt natuurlijk een stuk minder spectaculair dan dat je DNA veranderd is. Maar het is wel... dus helaas is dat wel de saaie werkelijkheid.
En als je dan dat nieuws leest, dan denk je dat je DNA is veranderd daardoor. God, het is echt dat je de wijze... Trap er niet in.
Trap er niet in, mensen. Nou, je noemde het net al een zoogdier in een baan om de aarde. Ik zou bijna zeggen dat het een aap is in een baan om de aarde. En over apen, dat is waar we het vandaag over gaan hebben. En in het bijzonder over de kale aap, de mens. Waarom zijn wij zo bloot? Die kwestie is eigenlijk aangekaart, dat is wel leuk om te vertellen, door Desmond Morris. Een bioloog die inmiddels 90 jaar oud is. En die heeft in 1967 schreef hij een belangrijk boek, The Naked Ape. En daarin stelde hij zich voor van, nou ja, als er een buitenaardse bioloog zou afreizen naar de aarde en hij zou al die apen zien die er zijn, en waarbij ik dan de mensen ook eventjes als apen benoem. Welke naam zou hij dan bedenken voor de mens? Als je al die apen op een rijtje zou zetten. En toen kwam hij met de naakte aap. De Naked Ape. En dat is trouwens wel leuk om te vertellen. Dat boek is net opnieuw in het Nederlands uitgegeven. En het heeft eigenlijk een andere titel gekregen. Het heet niet meer de naakte aap, maar de kale aap.
Iets minder pikant.
En Midas Dekkers in het voorwoord, die legt ook uit. Naakt, dan ben je zonder kleren. Maar de mens is niet... Het is niet naakt, kijk maar om je heen. We hebben allemaal kleren aan. De mens is kaal, hij heeft weinig haar. Dus vandaar dat het boek nu heet De Kale Aap.
Een onvoorstelbare schok, want de normale naam voor de mens was de homo faber. De mens die dingen maakt, de mens die filosofeert.
Homo sapiens, de denkende mens.
Ja, dan blijkt het dus gewoon iemand zonder kleren te zijn.
Misschien is het wel even leuk om te luisteren naar Desmond zelf toen hij dit uitlegde in een interview 2 jaar geleden.
I'd met this young publisher and I'd said to him, I think one day I'm going to write this book called The Naked Ape about human beings. I'm going to write it as if I'm an alien landing on this planet and looking at this strange primate, clearly related to apes and monkeys. But it's a bit odd because it has a naked skin. It doesn't have a coat of fur. And it stands on its hind legs. And it talks. It's a very strange monkey. Very strange ape. And if I were an alien, I would... So I better give it a name. I'll call it the Naked Ape because it's a comparatively more or less naked, functionally naked. I know we have body hair, but it's functionally we're naked.
Dit is echt zo mooi, omdat hij dus heel duidelijk de mens reduceert tot een natuurlijk figuur.
Ja.
Hij zegt wel, hij praat. Natuurlijk praten we, de taal is waarschijnlijk heel bijzonder voor ons. Maar hij zegt, nee, als je nou gewoon van buiten kijkt, is het gewoon een naakte aap. En dat is natuurlijk wel shocking in de jaren 60, waarin we nog totaal in het superieure westerse christelijke wereldbeeld zaten van de mens als hoogtepunt van de schepping, ondanks 100 jaar Darwin natuurlijk. Het is echt, het sloeg in als een bom ook.
Ja, hij zet de mens echt weer neer als een dier. Hè? Hij is een bioloog die een dier probeert te begrijpen. En met die blik keek hij in dat boek. En dat is een hele krachtige manier van denken gebleken.
Hilarische feitjes over seksualiteit, maar daar hebben we het een andere keer.
Dat is voor genoeg voor een andere aflevering, ja. En ik vind het zelf wel bijzonder dat hij toen een kwestie heeft aangekaart die biologen eigenlijk nog steeds niet hebben opgelost. Want hij observeerde, nou ja, de mens die is bloot. Hij zegt van we hebben wel lichaamshaar, maar vergeleken met de andere apen stelt het niks voor. Maar dan komt natuurlijk de interessante vraag, waarom is dat zo?
Ja, wat vond hij zelf eigenlijk? Want hij zal wel een reden hebben.
Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Daar heb ik niet zo over nagedacht en ook niet zoveel over teruggevonden. Ik vermoed dat hij inderdaad, hij was wel heel erg veel bezig met seks en blozen en dat soort... theorieën. Dus misschien dat hij die kant op ging. Maar dat weet ik niet zeker. Hier gaan we al. Nu heb ik al één verklaring genoemd.
Dat is nog een beetje, ik snap nog helemaal niet. Seks en blozen. Wat, ik bedoel, maakt lichaamshaar ons onaantrekkelijk? Ja, dat hoor je altijd wel van. Hè? Vrouwen moeten hun benen scheren, want... Ja.
Nou ja, wat je... wat duidelijk wel aan de hand is, is dat de mens, de huid, een signaalfunctie heeft gekregen. Hè? Dus wij zijn, we hadden ook de blozende aap kunnen heten, want mensen zijn de enige dieren die blozen. En ja. We blozen in veel verschillende situaties. Als we ons schamen, maar ook als we seksueel opgewonden zijn.
Een enorme expressie in het gezicht, dus dan moet je ook geen haar hebben, want dan zie je al die kleine glimlachvarianten.
Ja, zitten jullie met je baard.
Ja, wij verstoppen het allemaal een beetje.
Ja, dat is ook heel belangrijk, want je hebt dus, als je helemaal kaal bent, heb je dus extra mogelijkheden om dingen te benadrukken. Ik bedoel, we hoeven het niet weer over de seksualiteit te hebben, maar het feit dat we alle mensen schaamhaar hebben om de erogene zones te benadrukken, is natuurlijk ook geen toeval. En de baard is een vergroting van het gezicht. Dus eigenlijk zoals de orang-outang ook van die flappen heeft. Dus het benadrukt heel erg het bepaalde dingen. En dat kan alleen maar als je eigenlijk verder geen haar hebt. Dus ja. Ik denk dat Morris het ook zo vindt.
Ja, maar nog één ding. Want okselhaar. Ik heb altijd begrepen van, pheromonen. Juist als je met iemand toch seks wil hebben. Dan is dat lichaamshaar ook wel belangrijk. Want dan houdt dat weer extra geurtjes vast.
Ja, die geurfunctie die wordt vaak genoemd voor het haar dat we dan nog hebben. Dus we hebben haar op het hoofd. Nou ja, daarvan wordt vaak gezegd dat is heel praktisch. Dat reflecteert zonlicht. Dat houdt het hoofd ook een beetje cool. Dat beschermt je kruin. Maar van het okselhaar en het schaamhaar wordt inderdaad. Dat zijn ook wel geurende plekken, om het zo maar te zeggen. En die zweetklieren die daar zitten, die zijn ook gekoppeld aan de haarzakjes. Dus die scheiden ook specifiek van die geurstoffen af.
Maar goed, dan weten we waarom we wel haar hebben. Maar
ja. Wat ik wel leuk vind is dat we nu we hebben zo weer een nieuw idee bedacht over waarom mensen kaal zijn geworden. Namelijk die signaalfunctie. Maar er zijn dus zoveel ideeën geopperd door biologen. Het is echt ongelooflijk als je gaat zoeken. En dat heb ik een paar weken gedaan voor een stuk. Maar je komt zoveel verschillende ideeën achter. Er zijn mensen die zeggen, we zijn bloot. Omdat zodra mensen rond het vuur gingen zitten, dan verschroeide een vacht de hele tijd. En het was er dus een soort risico. Een brandrisico. Dus daarom konden we maar beter bloot zijn. Nou ja, dat is maar een van de bizarre ideeën.
Dat je dan niet iets verder van het vuur kan gaan zitten.
Ja. Dat lijkt me een makkelijkere oplossing dan de evolutionaire route.
Ja, want het is namelijk een centrale verwarming ontstaan.
Dat is misschien wel goed om te benadrukken. Het is een enorm offer om je haar te verliezen. Ja. Want wat is zeg maar behalve beschutting en allerlei andere redenen, geur, een enorm belangrijke functie voor onze naaste verwanten in de natuur, de apen, dat is dat een baby die hangt aan het haar van zijn moeder. En die kan overal mee naartoe. En dat is heel geborgen. Het is een van de leukste dingen om te zien in een dierentuin. Hoe die kinderen, je ziet het vaak niet eens, ineens komt zo'n kopje uit die vacht.
Ja.
En als je dat verliest, wat moet je dan met je kinderen? Ja. Moet je die aan de hand meenemen? Moet je ze op je schouder zetten? Dat is een totale gedragsverandering.
Je kunt ze niet meer laten hangen.
Ja, de draagzak heb je tegenwoordig.
Ja, dat moet je wel uitvinden. Al de Neandertalers al een draagzak, weet je? Dat weet je niet. Dus het is een groot offer om je haar te verliezen.
Nou ja, en je ziet een beetje de wanhoop van de biologen in al die verschillende ideeën. Want en het grote probleem dat ze hebben is dat wij de enige zijn. Ik bedoel, wij zijn het enige dier dat bloot is. Voor een bioloog is het altijd heel fijn als je dingen kan vergelijken. Nou ja, oké.
Mijn favoriete theorie, de wateraap.
Ja,
en dan wordt altijd gezegd dat welke andere dieren zijn bloot?
Ja.
Dolfijnen zijn bloot. Walvissen.
Klopt.
En wij ook.
Maar wat wil je daarmee zeggen, Hendrik, dat dolfijnen en walvissen zo bloot zijn?
Dus ik ben heel blij dat je die vraag stelt, Lucas. Het is namelijk mijn favoriete theorie. Het is helaas, klopt het niet, denk ik. Maar het is een hele, ja, dat ga ik nu al verraden. Maar het is dus de theorie is dat de mens zijn haar verloren heeft. Omdat hij een onbekend aantal honderdduizenden jaren van zijn evolutie in het water geleefd heeft. En daarom allerlei aanpassingen heeft die andere dieren, apen, niet hebben. Er zijn echt fantastische dingen. We hebben bijvoorbeeld onze onderhuidse vetlaag. Kijk naar een gorilla, daar zit echt geen onderhuids vet in. Dat is allemaal spieren en nuttige dingen. Maar walvissen en zeehonden hebben allemaal onderhuids vet. Als je een baby, doe het niet, maar het wordt wel gedaan onder toezicht, in het water gooit, houdt hij onmiddellijk zijn adem in. Ja, zeggen dan de mensen van de wateraaptheorie. Zie je wel, aangepast aan het water.
Ja, aan het leven in de baarmoeder, zou ik zeggen dan.
Ja, maar dan hoeft hij zo überhaupt zijn mond niet open te doen. Nee. Want dat krijgt hij natuurlijk alles via de dingen binnen. En Het is ook een heel interessante geschiedenis, omdat het namelijk in de jaren begin jaren 60 door een bioloog, Alistair Hardy, eigenlijk terloops geopperd is. En het is in de decennia daarna opgepakt door een niet-bioloog, Elaine Morgan, die daar fantastisch leuke boeken over heeft geschreven en echt een ongelooflijke, fanatieke promotor is geweest van dat idee. En misschien is het leuk om daar even naar haar te luisteren, want zij heeft een hele leuke TED-talk gedaan, waarin ze haar gal spuwt over alle mensen die niet in prachtige wateraaptheorie geloven.
When Alistair Hardy, a marine biologist, said, I think what happened, perhaps our ancestors had a more aquatic existence for some of the time. He kept it to himself for 30 years, but then the press got over and all hell broke loose. All his colleagues said, this is outrageous, you've exposed us to public ridicule. You must never do that again. And at that time, it became set in stone. The aquatic theory should be dumped with the UFOs and the Yetis as part of the lunatic fringe of science.
De lunatic fringe of science. Nou, dat klopt ook wel een beetje. Maar in het begin hadden ze ook echt een punt. Want je hebt het nu net over Desmond Morris gehad. Dit is eigenlijk in dezelfde tijd. En wat was het idee? De mens is ontstaan omdat we zijn eigenlijk een chimpansee die uit de bossen de savannes is opgelopen. En daar hebben we alles aan te danken. We zijn op twee benen gelopen om ver over de savannen uit te kijken. Of er geen wilde dieren aankwamen. We hebben ons haar verloren, ja, omdat het handig was op de savanne, was het idee. Wel, zebra's en gnoes, die hebben ook altijd hun haar gehouden terwijl ze op de savanne rondrennen. Dus daar keken ze ook niet naar. En toen kwam dus die Alistair Hardy, die zei, ja, onzin, weg met die savannetheorie. We zijn het water ingegaan. En heel veel agressie van Elaine Morgan en haar bondgenoten. Het schijnt dat David Attenborough haar ook gesteund heeft. Dat vindt ze dan heel belangrijk, want iedere steun die ze krijgt is van belang.
Some of them have come over. There was Professor De Beers, he's come over. Daniel Dennett, he's come over. Sir David Attenborough, he's come over. Anybody else out there? Come on in. The water's lovely.
En die hebben daar eigenlijk geen antwoord op. Die zeggen, ja, dat is savanne, dat is allemaal veel te ingewikkeld. En het heeft dus zeg maar het debat over hoe zijn we mens geworden. Hoe zijn we wel de savanne opgegaan? Dat wordt tegenwoordig ook eigenlijk helemaal niet meer zo serieus genomen. Dat al die oude fossielen, die worden gevonden op plekken waar ook nog allemaal bomen groeiden. Dat is toch eigenlijk wel heel gek.
Maar zouden we vroeger dan ook flippers, zwemvliezen nou, hebben gehad?
Dat is wel, want nu kan ik ook wel even de negatieve dingen. Want het zijn dus hele aantrekkelijke redenen waarom we dat doen. Hè? Die duikreflex van die baby's. Dat we ons haar, als je het zit, zelfs streamlined, als je er goed naar kijkt, als je zou zwemmen, zit het precies goed.
Het grappige vind ik zelfs, de vliesjes tussen je vingers, ja. Die zouden een soort van
mini-zwemvliesjes.
Ja, ja, als een soort kikkers.
Dus dat zijn allemaal hele fijne, leuke argumenten die je ook heel makkelijk kunt onthouden. En de tegenargumenten, die natuurlijk in de loop van de tijd wel ontwikkeld werden, die zijn veel ingewikkelder. Een van mijn favoriete tegenargumenten is dat het bloedvatsysteem wat de mens heeft, totaal ongeschikt is om permanent in het water te zitten. Omdat het helemaal gericht is op het afgeven van warmte. Nou, als je iets niet wil, is het afgeven van warmte in het water.
Ik heb gelezen dat de mens de aap is met de meeste bloedvaten in zijn huid. Je bent binnen no time, zijn we ook onderkoeld. Als we
de bloedvatrijke aap heten, als we niet meer een naakte aap willen zijn.
Het lijkt me leuk als wij aan het einde van de aflevering 5 alternatieve namen voor de mens hebben gevonden.
De bloedaap. Nee.
Maar ik ga nog even door. Wat ook ontzettend grappig is, is natuurlijk dat allerlei dieren die wel het water in zijn gegaan, otters, zeehonden, die hebben al een enorm dikke vacht.
Ja.
En ja, dat verklaart het natuurlijk ook niet. En dat onderuitse vet, dat is ook ontzettend interessant. Dan denk je, ja, handig, dan koel je niet zo snel af. Maar dan is er weer, als je goed gaat kijken, bij vrouwen is dat onderuitse vet op een hele andere manier verdeeld dan bij mannen. Zwommen die dan in ander water.
Dit kikkerbadje.
Ja, dat is allemaal, kan je helemaal niet verklaren. En nee. Misschien wel het allerbelangrijkste, en dat is wel een echt wetenschappelijk argument. Je verklaart eigenlijk iets wat je vervolgens weer ongedaan moet maken. Want stel dat we nu inderdaad een tijd in het water hebben geleefd. Dan zijn we er ook weer uitgekomen.
Ja. En waar zijn alle...
Je hebt een oplossing. En vervolgens heb je twee nieuwe problemen. Waarom zijn we erin gegaan? Ja. Ja. Hoe zijn we aangegaan? Hoe hebben we ons dan weer aangepast?
Ja, ja. Nou, wat ik wel... wat jij zegt net van je onthoudt al die argumenten voor, die onthoud je zo makkelijk. En toen ik dat stukje geschreven had over die menselijke vacht, kreeg ik ook nog reacties van mensen. Maar het was zo'n elegante, fijne theorie. En waarom heeft niemand het er meer over? Dus zij heeft echt wel impact gehad in de jaren 60 en 70. Ik bedoel echt, dat idee is heel populair geworden.
Ik ken ook heel veel biologen die dit ook heel fijn theorie vinden. Ja, het is misschien wel niet waar, maar het is zo... Het is wat dat betreft past het ook in de UFO's. Weet je, het prikkelt de fantasie. Ja. Het geeft een beeld van hoe het ook had gekund. En dan is het de taak van de wetenschap om dan allerlei drempels op te werpen. Ja, hoe zit het dan met die bloedvaten? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar het idee is natuurlijk dat we zo lang... we vinden het ook heel leuk om in het water te zijn. Dat scheelt natuurlijk ook. Het is natuurlijk ontzettend leuk om onder water te zwemmen. En het is een andere wereld. Dus het is een soort...
Ja, we zitten nu met onze kunstmatige flippers dan weer als je gaat duiken bijvoorbeeld. En ik zit trouwens ook aan alle zeemeerminkunst en zo. Dat is toch ook, dat spreekt altijd tot de verbeelding.
Ja. Ja, het is een heel sterk idee, maar... Klopt
helaas niet.
Ik denk dat we hier met z'n allen...
Dan heb ik nog een theorie.
Nog een theorie? Kom op.
Maar die vond ik eerst heel erg leuk. Want ja, daar zit wel iets in. Namelijk dat mensen hun haar hebben verloren omdat we dan minder parasieten kunnen hebben. En het leuke van die theorie is dat volgens de genetische analyses, waar je altijd natuurlijk een marge bij moet hebben, hebben we ons haar ongeveer 1,2 miljoen jaar geleden verloren. Of in ieder geval dat lange haar. Dat is nu alleen nog maar heel kort haar. En dat in dezelfde tijd dat uit allerlei andere archeologische dingen blijkt dat we steeds langer op één plek wonen en steeds ingewikkeldere samenlevingsvormen hadden. Want waarom heb je parasietendruk? Waarom heb je veel luizen en vlooien? Omdat je iedere keer op dezelfde plek gaat slapen. Dus wat je daar kwijtraakt, dat springt dan de volgende dag weer op je.
Ja, het idee is dus dat je nest of je hol, zeg maar, je bed, dat zijn vieze plekken eigenlijk, omdat je daar de hele tijd weer naar terugkomt.
Ja, daarom moeten wij ook allemaal onze bedden goed op tijd wassen natuurlijk.
Ja.
En dat valt heel mooi samen. En dat is natuurlijk een hele elegant idee. Want luizen en vlooien is allemaal heel vervelend. Maar toen heb ik me daar ook in verdiept. En toen las ik een mooi overzicht van welke parasieten mensen en chimps en ook bonobo's hebben. En dan blijkt dat die luizen, die parasieten die op je huid leven. Ja, dat is een bagatel. Dat is niet zo erg. Maar het gruwelijke is de wormen die in je darmen leven.
Die van binnen echt...
Die van binnen opeten en aan je energie opzuigen.
Want jeugd maakt helemaal niet zoveel uit.
Nee, en die chimps die hebben er nog een gezellige tijd. Die zitten elkaar lekker te vlooien. Dat is een hele aardige manier om de tijd door te komen. En toen dacht ik, dat is gewoon... Dat is wel handig. En als nu kinderen luizen hebben, dan scheer je hun haar kort.
Nee, dan heb je toch ook juist een sociale bijeenkomst. De luismoeder.
De luismoeder. Het heeft nog steeds een sociale functie. Dat vlooien.
Het levert te weinig op, die parasietendruk.
Mag ik één ding over de hoofdluis, wat mij zeer intrigeert, is het schijnt dus dat er speciale luizen zijn die zich hier in Europa vooral hebben gespecialiseerd in stijlhaar. Want stijle haren die zijn wat ronder in doorsneden. En er zijn ook andere luizen, hoofdluizen in Afrika, die dan weer beter op kroeshaar met hun klauwtjes kunnen zitten. Want die zijn iets ovaler.
Nou, dus je kunt aan de luis eigenlijk zien waar die een beetje vandaan komt.
Ja.
Wat grappig, dat is niet. Luizen zijn het niet, de wateraap denken we ook niet. Toen ik hier indook, toen heb ik toch wel iets gelezen waarvan ik denk van dit is toch wel de meest doordachte, verstandige theorie misschien. En die wil ik graag aan jullie voorleggen. En als jullie daar gaten in zien, dan hoor ik natuurlijk ook graag. Maar dit is even terug naar de basis. Die vacht is weg. We hebben het al even genoemd dat mensen ontzettend bloedvatrijke huid hebben. Ik bedoel, wat gebeurt er nou op die menselijke huid? Wat gebeurt er nou met onze naakte huid? We zijn ontzettend veel aan het zweten. Hè, de mens is de aap die het meeste zweet.
Ah, nog een nieuwe naam. Dat is nieuwe de zwetende naam. Aap.
Ja, precies. Ik heb het dus even opgezocht.
Ik denk niet dat we onze podcast zo moeten gaan doen.
Ach, je ruikt het toch niet.
Het is radio.
Ik heb gezien dat een mens kan een liter per uur zweten. En bij de meeste apen is dat nog maar 10% daarvan. Zweet is ook iets wat, en dat vond ik ook wel grappig, de apen die in Amerika leven, dat worden de apen van de nieuwe wereld genoemd, die zweten helemaal niet.
Die stammen ook, die zitten ook heel ver van ons vandaan.
Die zijn heel ver van ons vandaan, maar die zijn alleen maar aan het hijgen. En dat doen de lories op Madagaskar doen dat ook. Die koelen af door te hijgen.
Net als hond.
En dan heb je de apen van de oude wereld.
Die zijn al aan het zweten. Hè, dus de bavianen en de chimpansees en de
dat
gorilla's.
Dat zijn onze neven, zeg maar.
Dat zijn onze neven. En dan kom je eigenlijk bij de mens. En daar is dat tot het meest extreme doorgevoerd. Wij zweten het meest. Maar wanneer werkt zweet nou het best? Dat is hoe bloter je bent. Die vacht, dat is een soort isolatielaag. Als er vocht verdampt van je jas, bij wijze van spreken, dan koel je daar niet zoveel van af.
Nee.
En dus op die blootheid is het beter. En je hebt ook meer convectie van lucht. Dus de lucht kan veel meer afvoeren hoe bloter je bent daar.
Maar goed, dat verklaart waarom we gaan zweten als we geen huid meer hebben. Of geen haar meer hebben. Maar hoe verlies je dan je haar?
Ja, nou, daar is dus ook een beetje over nagedacht. En dan gaan we toch een beetje de menselijke evolutie in. En dan moeten we 4 miljoen jaar terug naar Australopithecus eigenlijk. Hè, Lucy.
Was die ook al kaal?
Nou, het idee is van Lucy gaat al meer lopen. Hè? Oh. Dus als we chimpansees en gorilla's hebben, dan ben je nog aan het knokkel lopen en dan zit je vaak in de bomen. Maar Lucy was nog wel die kon nog wel goed klimmen, maar het is ook wel duidelijk dat die een beetje afstand begonnen te maken.
Vroeger zou je zeggen die leefde op de savanne, nu zeg je die leefde in een bosachtig savannegebied.
Ja, precies. Heel genuanceerd. Ja. Maar zodra je wat grotere afstanden af gaat leggen, dat is een inspanning en dan moet je gaan koelen. Dus daar begint het dan al een beetje. En als je dan de volgende stap ziet, van Australopithecus naar Homo, dan heb je Homo erectus. Daarvan is wel duidelijk dat ze ook konden gaan rennen.
Ja.
En dan wordt het probleem nog groter. Van hoe voer je die warmte af die je genereert op je lange trektochten en op die sprintjes die je trekt.
Dat rennen, dat is ook heel belangrijk. Omdat je dus, dat is namelijk een verrassend feit dat een mens kan beter rennen dan een paard. Want een paard gaat natuurlijk ontzettend snel in galop.
Ja.
Maar die houdt dat, ik weet niet precies hoe lang, maar die houdt dat niet enorm lang vol. Terwijl een mens die 7 kilometer per uur, dus zeg maar een sukkeldrafje, dan kan die uren volhouden.
Ja, wij zijn duurlopers. Maar dat doet me meteen denken, zou het ook iets met de luchtweerstand te maken kunnen hebben? Want dat zie je nu bij wielrenners bijvoorbeeld. Hè? Die scheren hun benen kaal om nog wat minder weerstand te hebben. Zou het rennen ook nog, dan word je ook gehinderd door een lange vacht.
Ja, het is niet handig, maar ik denk dat
parachute-theorie van het lange haar.
Ja. Nee, kijk, die luchtweerstand die is natuurlijk vooral op korte afstanden, hè, voor die sprint. Dus daarom zie je dat de cheetah, dat is zo'n ontzettend aerodynamisch beest. En wij zijn niet heel erg aerodynamisch, denk ik, in die zin. Wij zijn echte duurlopers. Maar in dit idee wordt de evolutionaire druk gelegd op het snel afvoeren van warmte. Nou ja, daar moet je iets kaler voor zijn en zo zet je dus iets in gang. He, dus om die warmte maar af te voeren, worden we bloter.
En ruiken we naar zweet.
Nou ja,
wat we weer heel aantrekkelijk van elkaar kunnen vinden. Als
kunnen vinden.
Ja, maar dan zijn we weer terug waar we begonnen.
Toen zijn we het water gegaan.
Ja, maar dat we op die plekjes, hè, het schaamhaar en de oksel, dat we daar nog wel haar hebben. Ik bedoel, bij chimpansees, die hebben ook nog heel veel van die geurende zweetklieren. En wat wij als mens meer hebben, is de natte vorm van zweetklieren. En officieel heet het apocrine en ecrine. Dat mogen jullie helemaal gelijk weer vergeten. Maar
zware productie van water.
Ja, de mens is echt van het water, van het natte hardloperszweet, zeg maar. Dat licht zoute, maar niet echt heel erg geurende. Dat zit toch echt op andere plekken.
Waarom is het zout dan eigenlijk?
Waarom is het zout? Ja, volgens mij omdat je gewoon zweet produceren is toch een beetje bloed uitpersen. Ja,
dat gaat vanzelf mee.
Ja, ik denk dat het weer een bijeffect is. Ja. Weet ik niet eigenlijk, maar
de zoute mens.
De zoute aap. Nog even. Ja. De bloedvatrijke aap.
Ja.
De zwetende aap. De zoute aap.
De blozende aap. Niet
de
te vergeten.
De blozende aap. Ja. Of toch de naakte aap.
De onbehaarde aap.
We houden het wel exact. Maar het is eigenlijk fout. We kunnen brieven krijgen. Want we zijn niet onbehaard. Nee. We hebben namelijk evenveel haren als een chimpansee. Ze zijn alleen oneindig veel kleiner.
Ja, eigenlijk zijn we de vachtloze aap.
De kortharige aap.
Ja, de kort. Dat komt wel heel dicht bij de terrier. Yes.
Nou, voordat we deze aap helemaal uit het oog verliezen, is misschien goed om af te ronden. Maar, Hendrik, nog even de vraag, want volgens mij heb jij daar gedachten over. Waarom is dit überhaupt een interessante vraag? Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen, ach, of we nou harig zijn of bloot. Ik bedoel, wat doet het ertoe?
Nou, je ziet dus dat we heel dicht door zo'n... Kijk, Desmond Morris is Alistair Hardy is erover begonnen. Hè? Waarom zijn we dat, hebben we dat haar eigenlijk? En dat vind ik in zichzelf al belangrijk. Omdat je dan met een soort afstandelijke blik naar jezelf kijkt. Hè? Want iedereen is gewend aan haar en kapsels en mode en kleren. Maar de mens is dus eigenlijk een onbehaarde aap. Een naakte aap, zoals Desmond Morris zegt. En dat zegt iets over onszelf. En daarmee kunnen we vanaf... Daarom vind ik het ook een goede naam voor een podcast... De oorspronkelijke naam was geloof ik, ja, omdat ja. Wij proberen in wetenschap, ja. Probeer je toch ook met afstand naar jezelf te kijken en niet een slachtoffer te worden van ja, modes en met haar gaat gauw over kapsel, niemand heeft het erover, waarom hebben wij eigenlijk geen haar, ja, een kind, en dan zegt waarom, ja, verzint de vader of moet er gauw iets en dan is het alweer voorbij, ja, dat is nou eenmaal zo, zeg maar, en... Je ziet ook dat door dat nadenken erover kom je ook op dat hardlopen. Dat zijn allemaal weer andere onderzoekslijnen, ja. Natuurlijk. Maar die komen dan allemaal weer samen. Ja. En het feit dat wij mensen zeg maar gemaakt zijn om hard te lopen. Dat is wel een belangrijk feit. Zeker in een tijd van obesitas. Ja. Heb je het over een oerdieet. Dan zou ik zeggen, eet wat je wil, maar ga lekker hardlopen. Dat is het gezondste oerdieet wat er is natuurlijk. Maar ja. Daar kun je geen kookboeken mee verkopen.
Ja, je begint dus bij het haar en er komt van alles los over wat mensen nou zo...
Als je aan het haar gaat trekken, dan komt...
Maar als ik nu ga hardlopen in de lente, dan voel ik wel de sociale dwang om eerst mijn benen te scheren. Die hebben lekker in een wintervachtje. Ja, hoe zit dat dan?
Ja, dat is de signaalfunctie van, ja. Van haar, denk ik. Ik bedoel, we hebben met z'n allen afgesproken dat we onbehaarde vrouwen... Dat we dat...
Ja, maar dat wil ik dus nog even terugkoppelen. Ja, naar, ja. Die beschermende vacht van baby's. Ja. Als ik lang okselhaar heb, kan ik daar goed een baby... kan zich daar goed aan vastschrijven. Of gewoon lang haar op mijn hoofd. Misschien vinden mannen daarom een lang hoofdhaar bij vrouwen wel aantrekken.
Dan kan de baby eraan hangen.
Ja, precies.
Dat, nou, de interessante theorie, collega.
Baby's grijpen heel vaak naar mijn haar, moet ik zeggen.
Ja, die grijpreflex zit er nog heel duidelijk in.
Theorieën genoeg, maar ik denk dat we nu kunnen afsluiten met de conclusie over onbehaarde apen. Dat we nog steeds niet helemaal weten waarom. Dan komen we er dichtbij. Maar we gaan zeker vooruit.
Dat vind ik een hele mooie manier om dit af te ronden. Dit was de allereerste aflevering van Onbehaarde Apen, kan ik niet wel zeggen. Dit is Onbehaarde Apen, de wetenschapspodcast van NRC. Iedereen bedankt voor het luisteren. Je kunt meer afleveringen van Onbehaarde Apen straks vinden in je favoriete podcast-app. We hebben ook een site, www.nrc.nl/wetenschap. Daar vind je ook altijd de link naar de laatste aflevering. En heb je een vraag? Dat kan. Die kun je naar ons opsturen. Per mail is dat het makkelijkst. Via podcast.nrc.nl. Je kunt ons ook bereiken via Twitter. Dat is @NRC Wetenschap. En volgende week zijn we hier weer. Zelfde tijd, zelfde plek. Een nieuwe aflevering. Tot dan!
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.